voor degenen die er gisteravond waren. Het is grappig, ik ga opeens op al die liederen luisteren waar ze nou vertellen dat Jezus is geboren. En ik heb al drie verschillende plaatsen weer voorbij zien komen. Hier in een grot. En hij had geen huis, terwijl we gisteravond zeiden dat hij in huis was geboren. Grappig, hè? Maar het zet ons wel weer aan denken. Dus dat is een goede zaak, lijkt mij. Ik hoop dat u thuis bent gaan nazoeken, hoe zit het nou precies? Wie weet waar hij geboren is? Zullen we nu voor eens en voor altijd daar dan maar even een klap op geven? Wat zeg je? In Bethlehem, ja, dat is al helemaal goed. Maar het gaat even om of het een huis, een stal, een grot of...
Een huis.
Oké. Okay. Werd gisteren verteld, ja. Ja, Neeltje schuld. Nou, ik heb het nagezocht en we weten het dus niet. Er staat alleen dat er geen plaats was in de herberg. Dat lezen we in Lucas 2. Dus antwoord E was goed. Onbekend. Goed. Lieve mensen, ik wil graag met jullie een viertal versen lezen. En die versen die komen uit de Romeinenbrief. Het is een afsluiting van een brief. Je zou zo'n tekst misschien niet direct verwachten met kerst, maar ik ben er toch van overtuigd dat het alles met kerst te maken heeft. Laten we eerst met elkaar lezen Romeinen 16. Romeinen 16 en dan lezen we vanaf vers 24 tot en met 27. En daar zegt Paulus: de genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. Hem nu die in staat is u vast te doen staan, overeenkomstig mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, overeenkomstig de openbaring van het geheimenis dat door de tijden der eeuwen heen verzwegen was, maar dat nu geopenbaard is en door de profetische schriften onder alle heidenen bekendgemaakt is, overeenkomstig het bevel van de eeuwige God om hen tot geloofsgehoorzaamheid te brengen. Aan hem, de alleen wijze God, zij door Jezus Christus de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Zo zegt Paulus dat dan aan het einde van zijn brief. Ik hoop dat jullie een beetje hebben kunnen genieten van de kerstgezelligheid. Tenminste de voorbereidingen daarop en de inkopen. Ik hoop niet dat jullie te gestrest zijn geraakt door alle voorbereidingen die getroffen moeten worden. Om het er allemaal weer netjes te laten uitzien. Zo'n leuke reclame tegenwoordig van Coca-Cola. En er zit zo'n jochie die gaat bij al die mensen die ontzettend druk bezig zijn met kerstvoorbereidingen. En dan brengt ze overal een flesje cola. Ik vind het eigenlijk wel grappig hoe hij de ontspanning in zo'n beeld terugbrengt. In de drukte van kerst, in de gekte van kerst soms ook een beetje. Het mooie van kerst vind ik ook altijd, en je kunt daar van alles bij denken, maar ik vind het mooi van kerst dat je mensen iets mag meegeven die vaak niet in de kerk komen. Zoals vanavond hoop ik in ieder geval dat met de kerstnachtdienst er mensen komen die zeggen van nou die ene keer per jaar dat we dan naar de kerk gaan, laten we vanavond met z'n allen gaan. Dat roept dan iets van gezelligheid op en het is een traditie en kerstliederen zingen en noem het maar op. En hoe het ook zij... Wat hun redenen ook zijn, uiteindelijk is toch de geboorte van Jezus Christus de aanleiding om dat feest te vieren en voor hun om een kerstdienst te gaan bezoeken. Mooi dat je na aanleiding van de geboorte van Jezus, dat zelfs de heidenen, en dat bedoel ik niet negatief, maar zij die niet geloven, bedoel ik daar dan mee, toch naar de kerk komen. Blijkbaar roept het toch ook iets van verwondering op. Bij de mensen. Verwondering over een bijzondere gebeurtenis 2000 jaar geleden. Een kerstkind dat geboren is. Verwondering over wat wij dan noemen God die mens werd. Verwondering, een feest dat we jaarlijks vieren. Verwondering zoals we ze lezen bij Simeon als hij het kindje ziet en hij helemaal blij wordt. En God dankt dat de belofte die hij ooit had gekregen dat hij de verlosser van Israël zou zien, dat hij dat in vervulling heeft zien gaan. Verwondering van de herdertjes die bij nachten lagen op de velden van Efrata, zoals het lied dan zegt. En die opgaan om dat kindje te bewonderen. En zo blij zijn dat ze rondgaan om te vertellen wie Jezus is, wat ze hebben gezien. Verwondering ook bij de wijzen, waarvan we niet precies weten wanneer ze dan bij Jezus kwamen. Maar ze waren er in ieder geval wel. Verwondering dat ook zij kwamen en in aanbidding neerknielden voor de koning der koningen. Verwondering zoals we dat ook bij Pasen mogen hebben. Verwondering nu over God die mens werd. Ik zag gisteren met mijn vrouw, de voorbereidingen waren al klaar, zaten we een film te kijken, The Shack. Daar heb je in het Nederlands een boek van, De Uitnodiging. Het is even wennen als je er naar kijkt, want God is opeens een vrouw. Nou, dan moet je ook even al je eigen beelden bij opzij zetten. Maar in de film wordt duidelijk waarom het zo is. En u mag hem best gaan kijken. Het is veilig. Het is geen heidens ding of zo. Een mooi verhaal eigenlijk over een man die allerlei beelden had bij God. En bij wie al die beelden één voor één, stuk voor stuk, sneuvelen als het ware. En die opeens een heel ander beeld krijgt van God. En zijn eigen beelden van God waren gevormd door wat hij had meegemaakt in zijn leven. Opgevoed door een vader die hem sloeg omdat hij dronk. Uiteindelijk opgegroeid en toen zijn dochtertje kwijtgeraakt. Terwijl hij zijn zoon aan het redden was, die aan het verdrinken was. Het is een heel, ja, bijna surrealistisch verhaal. En uiteindelijk wordt hij dan uitgenodigd om God te ontmoeten. Nou, ik denk dat we dat allemaal wel zouden willen. God echt eens een keer zien. Hij krijgt het voorrecht dat hij God mag zien. Vader, Zoon en Heilige Geest komt hij dan tegen. En daarmee gaat hij in gesprek. En elke keer hebben ze een boodschap voor hem. En elke keer proberen ze hem te helpen om alle pijn die hij in zich heeft. En die hem dat beeld van God hebben gegeven om die langzamerhand af te breken. Nou, dan heb ik eigenlijk de film al een beetje... spoiler alert. Ja. Maar we zingen het. Hij kwam als mens heel gewoon. Zo klinkt een van die liederen. Maar zo gewoon is het dus eigenlijk helemaal niet. Het is heel bijzonder hoe je bijvoorbeeld in zo'n film, maar vooral ook in het evangelie zelf leest. En zeker als je het Nieuwe Testament verder gaat. Hoe je leest hoe een mens heel gewoon, hoe daarin het leed van God, de pijn en het verdriet over al onze zonden zichtbaar wordt. Het is niet zo gewoon dat God een mens werd. Het is een wereldveranderende gebeurtenis. En misschien is dat het wel wat die mensen toch steeds weer naar die kerstnachtdienst trekt. Ook al beseffen ze het misschien niet. Weten ze het niet. Kennen ze hem niet. God nodigt ons elke keer weer uit om ons daarover te verwonderen. Er was geen plaats voor dat kindje. Dat lezen we in vers 25. Geen plaats. Geen plaats omdat hij... geroepen werd naar Bethlehem, omdat zijn vader en zijn moeder zich daar moesten laten inschrijven. Maar geen plaats, en zoals Jezus later ook zou zeggen, de vossen hebben holen en de vogels in de luchten hebben nesten. Maar de Zoon des Mensen heeft niets waarop hij zijn hoofd kan leggen. Dat is iets, wat Jezus daar roept, dat zie je al bij de geboorte van het kind. Er is geen plaats voor hem. Hij zou zelfs verstoten worden door zijn eigen volk. Hij zou afgewezen worden. Hij zou niet erkend worden als de koning die hij is. En tot op de dag van vandaag wordt Jezus niet als koning erkend door dat volk. Niet dat we ze daarom apart moeten zetten en negatief naar ze moeten kijken, want dat hadden wij ook. Wat een wonder dat die Jezus kwam voor zijn eigen volk. De Christus wordt hij hier genoemd en dat betekent de Messias. De Messias roept allerlei beelden op. In ieder geval de verlosser, zoals we net hoorden bij het filmpje. Je wordt aangeraakt, vond het wel een mooi beeld. Aangeraakt en je wordt verlost. Zo wil God ook zijn volk aanraken en zo wil hij ons ook vandaag de dag weer aanraken en bewegen tot iets. Bewegen tot iets, want het gaat ergens naartoe. Maar laten we nog even het houden bij die verwondering over dat kindje. Want in dat kindje zie je de hoop van dingen die nog komen gaan. Misschien is dat het wel wat kerst zo aantrekkelijk maakt. Dat we in een heel klein kwetsbaar mensje de hoop van een belofte zien. De hoop dat er nieuw leven mogelijk is. De hoop dat we verlost zouden kunnen worden. Zoals dat al eeuwenlang over dat ene kind was voorspeld. Misschien is het wel de belofte dat we niet verloren hoeven te gaan. Die kerst zo aantrekkelijk maakt. Die kerst zo bijzonder maakt. Maar het is uiteindelijk, en zo lezen we dan in vers 26, om ons tot geloofsgehoorzaamheid te brengen. Dat wat Jezus gedaan heeft in onze levens, dat mag ons verder gaan brengen. En ik lees met jullie een gedeelte uit 2 Petrus 1. Die mogen met me meelezen. 2 Petrus 1, daar wordt precies hetzelfde woord gebruikt als dat we hier lezen in Romeinen 16. bij het woordje geloof en geloofsgehoorzaamheid wordt hetzelfde Griekse woord gebruikt. En let op wat Petrus daarover zegt, wat Jezus gebracht heeft en de verwondering die we daarover mogen hebben, het geloof dat in ons gewekt heeft, waar dat uiteindelijk toe leidt. We lezen. En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen. En aan de deugd kennis. En aan de kennis zelfbeheersing. En aan de zelfbeheersing volharding. Aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde. En aan de broederliefde liefde voor iedereen. Nou is dit een tekst waar ik misschien wel 10 preken over zou kunnen houden, apart nog een keer. Want wat betekent elk woord nou eigenlijk precies? Maar dat slaan we even over. We beginnen in ieder geval bij dat het bij dat geloof begint. En dat is iets wat God in ons gewerkt heeft. Door Jezus Christus en het offer dat hij zou gaan brengen. Dat kindje, de belofte die het in zich droeg. Maar uiteindelijk heeft hij dat komen brengen om ons te brengen tot, en dan schiet ik maar gelijk even naar het einde, tot de broederliefde. Dat is de Philadelphia. En let op, om ons dan uiteindelijk tot de liefde voor iedereen te brengen. En dat is de agape-liefde. Dus iedereen die zegt, ja, het gaat erom dat God van ons houdt en dat is het evangelie, dan zeg ik, dat is helemaal waar, maar dan moet je dat middenstuk niet overslaan. Ja, dat doe ik nou natuurlijk ook in de preek. Maar aan u de opdracht om u daarop toe te leggen. Want dat geloof dat God in ons gewerkt heeft, daar horen allerlei stappen bij. Zo, zie het als groeistappen die je kan gaan maken in je geloofsleven. Groeistappen waartoe u en ik worden uitgedaagd en uitgenodigd om ze met elkaar te zetten. Om elkaar daartoe uit te nodigen. En het uiteindelijke resultaat daarvan is inderdaad de liefde. De liefde voor iedereen. Wie dat beseft, dat wat Jezus is komen brengen, dat kleine koningskind, beseft opeens dat als je ere zij God zingt, zoals we vanavond zullen doen, en zoals we morgen nog zullen doen, en zoals we gisteren hebben gedaan, dat dat ook het doel is, uiteindelijk van alles wat Jezus is komen brengen. Namelijk dat we in het engelenkoor, en samen met die herders, en samen met die wijzen, en samen met alle gelovigen over heel de wereld, beleiden en het uitroepen, ere zij God. Vergeet, lieve broeders en zusters, met kerst niet om God te eren. Vergeet dat niet. Vergeet niet dat Christus u het geloof in u heeft gewerkt. Vergeet niet dat dat het wonder is waar we vandaag bij stilstaan en vanavond en morgen. En hopelijk elke dag van ons leven. Elke dag van ons leven ons ervan bewust mogen zijn dat God iets aan ons gedaan heeft en in ons gedaan heeft en ook door ons wil doen. Jezus is koning. Dat lazen we vorige week al in die geweldige tekst uit Jesaja. Ik maak gelijk een sprong naar het einde van Jezus' bediening. En dan lezen we in Matteüs 28 vers 18. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Dat wil zeggen, Jezus bevestigt, ik ben koning. Met kerst is er nog een koningskind, daar is hij koning. Ik kan me voorstellen dat als je het leed om je heen ziet van eenzaamheid en dan vooral het contrast ook ziet met de gezelligheid die je zelf met kerst kan beleven, dat het extra hard binnenkomt. Ik kan me voorstellen dat als je in een land leeft waar vrede is, zoals wij dat hebben, dat oorlog daarin des te scherper in je ziel snijdt. Juist met dagen als deze. Ik kan me voorstellen als je de honger op de ene plaats ziet en de overvloed op onze eigen tafels, dat het des te meer confronterend is. En dat je je afvraagt, als Jezus dan koning is, waarom daar dan nog niet? Maar daarin zit het, nog niet. Hij is het wel, maar het is nog niet zichtbaar. Christus is toch koning. En aan hem, zo eindigt Paulus dan, aan hem de alleen wijze God, zij door Jezus Christus de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen.